Geliefde gemeente, ons land en vele plaatsen in ons land, en dat zal ook gelden voor dit dorp, hebben in de afgelopen decennia een heuse metamorfose ondergaan. De bevolkingsaantallen die flink zijn toegenomen, industrieterreinen die de grond zijn uitgestampt en waar eerst weilanden waren, zijn nu grote woonwijken ontstaan. Overal zijn woningen neergezet. En langzaam groeide het dorp uit tot de grootte die het vandaag de dag heeft. En die uitbreiding gaat in vele steden en in vele dorpen nog steeds voort. En dan zie je dat er allerlei nieuwe woonwijken worden bijgebouwd. Allerlei voorbereidingen die worden alvast getroffen, zodat dan straks de eerste heipalen de grond in kunnen gaan. En dan is het in die streken over enkele jaren heel gewoon dat kinderen daar spelen in de straten en dat vrouwen buiten de was ophangen. En weinigen zullen er dan nog aan denken wat daar vroeger is geweest. Alleen de ouderen weten dan nog hoe daar ooit de boeren het land bewerkten. En zo is het nou ook in Jeruzalem. Wie nu op een van de heuvels staat rondom de stad, die ziet die gouden koepel van de moskee in de zon glinsteren. En het is het stadsbeeld dat op het netvlies van de wereld getekend staat. En slechts weinigen hebben maar oog voor de geschiedenis daarachter en daaronder. Want die moskee is wel gebouwd op de puinhopen van de Tweede Tempel. En daaronder liggen nog weer de restanten van de Eerste Tempel. En het herinnert aan een tijd dat het stadsbeeld totaal anders was. Want ooit is daar geschiedenis geschreven. Heilsgeschiedenis. En ooit zijn daar de fundamenten gelegd van het huis van God. En klopte er het hart van de Joodse godsdienst. En werden de contouren van Gods heilsplan werden ontvouwd en werden zichtbaar. Want daar werd uitgetekend wat de hemelse architect voor ogen stond. De bouwstijgers werden geplaatst en het bouwwerk kon beginnen. Ja, daarover laat de schrift ons ook niet in het ongewisse. En we zien dat ook terug in onze tekst. En we willen naar ons tekstgedeelte luisteren onder het thema bouwstijgers op de dorsvloer van Ornan. Twee gedachten. In de eerste plaats het bouwplan en in de tweede plaats het bouwwerk. Bouwstijgers op de dorsvloer van Ornan. Het bouwplan en in de tweede plaats het bouwwerk. David kwam, David zag en David overwon. We zouden misschien geneigd zijn om daarmee de biografie van koning David te beëindigen. Want als u de achterliggende hoofdstukken een beetje voor uzelf voor ogen hebt, wat er allemaal is gebeurd in het leven van David, en ik heb wel begrepen dat er ook een aantal jaren over David hier ook is gepreekt, dan is het op dit moment dat David weer terug is in Jeruzalem. En hij zit weer op de troon in zijn paleis. En de tijd van vervolging door koning Saul ligt ver achter hem. En de vijanden van Israël vormden ook geen bedreiging meer voor zijn rijk. Pogingen tot een staatsgreep zijn verijdeld en David zit vast in het zadel. Hij heerst over dat verenigde rijk van Israël. Maar de Bijbel die eindigt de geschiedenis van David niet met zijn overwinningslied. 2 Samuel 22. De schrift bezingt ook nooit de lof op een mens. Nee, God de Heilige Geest die heeft de Bijbelschrijvers aangezet om wat anders nog te beschrijven uit het leven van David. Een geschiedenis die heeft plaatsgevonden op het laatst van zijn leven. In elk geval nadat de opstand van Absalom achter hem ligt en na het oproer van Seba. Een geschiedenis die heel duidelijk laat uitkomen dat David een man is, vol van zwakheden en gebreken. Want als de schrijver van het boek Samuel voor de laatste keer zijn pen in het inkt doopt, dan doet hij dat om een van de donkerste bladzijden uit de levensgeschiedenis van David te gaan beschrijven. Een bladzijde waaruit blijkt dat het ook voor David geldt, dat hij vleeselijk is en blijft, verkocht onder de zonde. Dat maakt ook al meteen duidelijk dat het in die geschiedenissen van David, dat het nou niet gaat om David, maar dat het ten diepste gaat om Davids grote zoon. Want God de Heere is door die geschiedenis van David heen, is bezig om de geschiedenis van het heil te bereiden. 2 Samuel 24 hoort niet bij de vaderlandse geschiedenis van Israël. Het is heilsgeschiedenis. En God stuurt de geschiedenis voort tot op de komst van Jezus Christus. En de zon der gerechtigheid zet heel dat boek Samuel in een ander licht. Want wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Nou, in elk geval is de verhouding tussen de Heer en het volk van Israël verstoord. En waarschijnlijk ligt de reden in de opstand van Absalom en van Seba, waar een groot deel van het volk steun aan heeft gegeven. En beide opstanden maakten ook zichtbaar duidelijk de afkeer die het volk had van David en van zijn regering. Maar David is wel Gods gezalfde. En wie zich tegen David verzette, verzette zich ook tegen God en tegen Gods beleid. En vandaar ook Gods toorn. De schriftlezing begon ermee. En de toorn des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. En in die toorn wordt David dan aangezet om het volk te tellen. Wie zit daar nou achter? Want als we vers 1 lezen, dan lijkt het wel alsof God David aanpoort om te zondigen. Het staat er ook, en hij poorde David aan tegen hen lieden zeggende: ga, tel Israël en Juda. Maar als we diezelfde geschiedenis lezen in 1 Kronieken 21, dan staat er wel wat anders in het eerste vers. Dan staat er: toen stond de Satan op tegen Israël. En hij poorde David aan dat hij Israël telde. Hoe moeten we dat nou zien? 1 Kronieken 21, 2 Samuel 24. Zijn die teksten nou tegenstrijdig? Nee, dat zijn ze niet. David begeert namelijk het volk te tellen. En dat is geen goede begeerte. Want er lag geen opdracht van God om het volk te gaan tellen. En bovendien stuurt David ook geen priester op pad om het volk te gaan tellen, maar hij doet dat door middel van de krijgsoverste Joab. Dat laat dus ook zien dat de telling een militair doel heeft. David wil zich meten met de groten der aarde. Zou er geneigd zijn om te zeggen: de koning leidt aan grootheidswaanzin. Hij wil weten hoe sterk leger hij tot zijn beschikking heeft. Het is Davids hoogmoed die hem drijft. En meer is hij zijn vertrouwen gaan stellen op zijn leger. En ondertussen leeft in zijn hart dat geloofsvertrouwen op zijn God niet meer zo sterk. En Satan heeft dat gevoed. Satan zag wat er leefde in Davids hart. En Satan bemerkte dat Davids eigendunk en Davids trots ook groeide. En hij sloot daarbij aan. En hij zette David dus aan tot de telling van het volk. En God liet het allemaal gebeuren. Hij laat Satan zijn gang gaan om David hiertoe te verleiden. En hij laat David zijn gang gaan om hierop in te gaan. Dat God het niet goedkeurt, dat is wat anders. Dat zien we straks nog wel. Maar de Satan zet David hiertoe aan onder de toelating van God. En ik denk dat de geschiedenis verder wel bekend is voor ons. Joab die dan nog probeert David op andere gedachten te brengen, Maar het is dan tevergeefs en vervolgens trekken Joab en zijn mannen met enige tegenzin het land door om die krijgsmannen te tellen. En ze zijn daar een hele poos mee bezig. Vers 8. Bijna 10 maanden. En dan keert Joab terug om de resultaten door te geven. En zegt hij dat een enorm machtig leger David ter beschikking staat. Bij elkaar, als we de gegevens naast elkaar leggen van 2 Samuel 24 vers 9... en 1 Kronieken 21 vers 5 en 6... dan gaat het om bijna 1,5 miljoen mannen. En dan wordt David tot zonde als hij dit hoort. God opent dan zijn ogen om hem te laten zien waarmee hij bezig is. Hoe dat is gebeurd, dat weten we niet. Maar het geweten van David gaat spreken. En ineens ziet hij hoe verkeerd hij doet. Dat dit ondankbaarheid is jegens de Here. En dat David God miskent en God onteert. Dat hij meer vertrouwt op mensen dan op de Here. Wat een dwaasheid. De koning beseft dat God dit niet ongestraft kan laten. En zo zien we in dit hoofdstuk bij David weer gebeuren wat al vaker is geschied. Die eigenhandige vlucht van David naar Gat. De geschiedenis met Bathsheba. David valt in de zonde. David wordt ontdekt aan zijn zonde. David krijgt berouw over zijn zonde. David weet zich schuldig aan de zonde. David belijdt zijn zonde. En David smeekt om vergeving van zijn zonde. En David verkrijgt dan ook vergeving van zijn zonde. En op een bepaalde manier herhaalt zich dat proces steeds weer in het leven van David. Daarin is David trouwens niet uniek. We lezen het ook van Abraham, van Mozes, van Petrus. Ja, elk kind van God kan daarover meepraten. Door deze aarde kom je de strijd nooit te boven. En altijd loop je er weer tegenaan dat je een onverbeterlijk bestaan in jezelf omdraagt. En dat je het moet erkennen dat je alleen maar dwazer wordt. En dat je alleen maar vaster zit ook aan de zonde. Toch is hier nog veel meer aan de hand dan de geschiedenis van een kind van God die door eigen hoogmoed God kwijtraakt. Want dat zien we de hele schrift door. En daaruit blijkt ook wel dat geen mens in zichzelf de zaligheid kan vasthouden. Altijd weer is daar die inwonende zonde. Altijd weer is daar dat overblijvende verderf. Maar zo wordt het wonder ook des te groter dat God zelf zijn kinderen vasthoudt. God maakt niet alleen maar levend, maar hij bewaart en onderhoudt zijn volk ook op de weg ten leven. Maar hier is meer aan de hand. Want hier opent Gods woord machtige messiaanse perspectieven. Want het leven van David gaat langzaam ten onder om te verdwijnen achter de horizon. Maar waar David gaat verdwijnen, wil Christus verschijnen. Davids grote zoon. De zon der gerechtigheid gaat op. En zo mag het profetisch licht vallen over deze geschiedenis, waarin zo duidelijk blijkt wie David van zichzelf is en wie David van zichzelf blijft, maar waar ook zo zichtbaar wordt wie de Heere van zichzelf is en hoe de Heere ook blijft. Want we moeten er goed op letten waar deze geschiedenis staat in de Bijbel. Want nooit staat er iets in de Bijbel zonder reden. En ook de plaats waar iets in de Bijbel staat, dat is nou zo door de Heilige Geest gestuurd. Want het is niet het laatste uit Davids leven wat we hebben gelezen in 2 Samuel 24. Als je denkt aan 2 Samuel 23, daar lezen we de laatste woorden van David. Maar dit is nu wel het laatste wat we van David lezen in 2 Samuel. Op deze geschiedenis lopen nou die beide boeken van Samuel uit. En hoe begon Samuel? En waar begon Samuel? Dat was in Silo. Daar stond de tabernakel voor zo'n 400 jaar. De priesters deden er dienst en Eli was er de hoge priester en zijn twee zoons, Hofni en Pinias, die werkten daarmee. Maar heel die priesterdienst die was corrupt en allerlei ongerechtigheden werden oogluikend door Eli toegestaan. En van hun dienst wordt gezegd in 1 Samuel 2 vers 17. Alzo was de zonde deze jongelingen zeer groot voor het aangezicht des Heren, want de lieden verachten het spijsoffer des Heren. Dat was dus een hele donkere tijd, waarin de priesterdienst ook was verworden. Het werd niet zo nauw genomen met Gods inzettingen. Dat blijkt door heel dat boek samen. Als we denken hoe het volk van Israël met de ark is omgegaan, dat ze dachten de ark wel in te kunnen zetten in de strijd als middel waardoor ze de overwinning wel zouden kunnen behalen. En later wilde men die ark opbrengen naar Jeruzalem, maar was ook het besef van de heiligheid van de ark verdwenen. Maar nu eindigt dat tweede boek van Samuel met het brengen van een offer van David op de dorsvloer van Ornan. En dat is nou niet zonder reden. Want hiermee trekt God het heilspoor door, ondanks Israëls zonde, tot op Jezus Christus. David is niet zomaar een koning. Straks zal zijn grote zoon plaatsnemen op de troon. En de tekenen worden hier al zichtbaar. Op die dorsvloer van Ornan worden die bouwstijgers geplaatst voor het grote werk van het bouwen aan het huis van God. Want kijk maar wat hier gebeurt. De toorn van God is ontbrand over het volk van Israël en over David. De situatie is allerbelabberd. En het volk laat maar weinig zien van het buigen voor God en het dienen voor God. En hoewel er dan bij David als de leider van het volk een erkennen is van zonde en schuld, moet de schuldrekening wel worden vereffend. Want God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Aan zijn recht moet volkomen genoeg worden gedaan. En dan worden David drie plagen voorgesteld. En hij mag kiezen welke plaag dan het volk wordt opgelegd. Maar er moet een straf komen die beantwoordt aan de zonde. Wat zal het dan zijn? 7 jaar hongersnood? Of 3 maanden oorlogsgeweld? Of 3 dagen de pest? Je zou er maar voor komen te staan als de koning van een volk. En elke keuze zal het volk zwaar treffen. En David weet dan ook niet wat hij kiezen moet. Oh ja, het is nog wel het ergst om te vallen in mensenhanden. Maar verder verlaat hij zich aan God. David die laat de keuze duidelijk aan de Heere over. En de Heere die kiest. Een pest breekt eruit onder het volk. Een ziekte die heel het land treft. Van Dan in het noorden tot Berseba in het zuiden komen overal de doodstijdingen binnen. En maar liefst 70.000 mannen vinden de dood. En het gewone leven komt met een schok tot stilstand. Er is bijna geen familie die de gang naar het kerkhof niet heeft hoeven te maken. En God zet daarmee een dikke streep door de getallen waar David zo trots op was. En nog is het dan niet af. Want die verderfengel, die engel die door God was aangesteld om die plaag uit te oefenen, die gaat verwoestend en vernietigend verder. Hij gaat door om het recht van God te handhaven. En de eerste slagen die vallen onder Israël, waar de opstand het sterkst was. Zo lezen we dat ook in 1 Kronieken 21 vers 14. De Heere dan gaf pestilentie in Israël en er vielen van Israël 70.000 man. Het lijkt er dan op dat die engel heel het land doortrekt om dan tenslotte uit te komen bij Juda in Jeruzalem. En die engel die wordt door God gestuurd. 1 Kronieken 21 vers 15. En God zond een engel naar Jeruzalem om die te verderven. Verwoestend doet die engel zijn werk. Hij strekt zijn hand uit, zo lezen we in vers 16. Hij strekt zijn hand uit over die stad om haar te verderven. De stad waar David woont, de stad waar het paleis van de koning staat. Oh, vele burgers bevinden zich in Jeruzalem. En ze hebben zich veilig gewaand achter die dikke muren. En ze meenden bij David bescherming te vinden. Maar de dood breekt overal dwars doorheen. En de mens die kan de hoogste beveiligingsmuren hebben opgeworpen. Maar als de engel komt om dood en verderf te zaaien, is daar niets tegen bestand. En ze hebben het wel geweten. Ze hebben gehoord hoe de pest door heel dat rijk heen waaide. En ze zullen hebben gevreesd dat de zeis van de dood ook hen zou doen neervellen. En zo trekt die verderfengel Jeruzalem binnen. Het recht zal moeten geschieden. God vertoont zich immers schrikkelijk over de zonde. En daar moet voor betaald worden. Maar ineens keert dan de wind. Want de Heere, de verbondsgod, die ziet namelijk hoe die engel bezig is om Jeruzalem te verderven. Vers 15 van 1 Kronieken 21. En als hij haar verdierf, zag het de Heere. En dat kan hij nou niet aanzien. En het berouwde hem over het kwaad. En hij zeide tot die verdervende engel, het is genoeg. Trek nu uw hand af. Dat is wonderlijk. Wil dat nou zeggen dat de Heere veranderlijk is? Beslist niet. Wil dat nou zeggen dat je met God nooit weet waar je eigenlijk aan toe bent? Dat al helemaal niet. Want let wel, de hand van die engel die was opgeheven om met zijn uitgetrokken zwaard om daarmee toe te slaan. Zoals een soldaat in de oorlog het zwaard uit de schede kan hebben getrokken en dat hij ook gereed staat om de vijand te doden. Maar dan ineens, zo zouden wij dat vandaag toch zeggen met de wapenuitrusting die vandaag de dag geldt. Maar dan ineens klinkt achter hem orders om de trekker niet over te halen. Want zoiets is hier nou eigenlijk aan de hand. Want God die zegt eigenlijk dus alleen dat die engel zijn hand naar beneden moet heffen. Maar dat zwaard, dat ligt nog steeds in de hand van die engel. Dat zwaard wordt niet opgeborgen. Nog niet. Maar even kan men in Jeruzalem op adem komen. God geeft nog de tijd om een en ander in orde te maken. Want de schuld bij David ligt er nog wel. En die schuld moet nog worden ingelost. En daar dient David de tussentijd voor te gebruiken. God verlengt nog de genadetijd. Want hij is ook barmhartig. Jazeker. Maar dan moeten we er eens goed opletten wat er nou bij staat. Want dat plaatst deze tekst in zo'n bijzonder perspectief. Want er staat in 2 Samuel 24 vers 16b. Dan staat erbij. Die engel des Heren nu was bij de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet. Die Arauna die ook wel Aranja of Ornan wordt genoemd. En Ornan is waarschijnlijk de Hebreeuwse overzetting van die Jebusitische naam Arauna. En die naam betekent zoiets als hij die zich verheugt. En waar was die dorsvloer nou? Waar lag die dorsvloer? Dat lezen we in 2 Kronieken 3. Als we daar verder bladeren, komt het daar aan de orde. 2 Kronieken 3 vers 1. Dan staat er. Ik lees maar dat hele vers dan voor, 2 Kronieken 3 vers 1. En Salomo begon het huis des Heren te bouwen te Jeruzalem op de berg Moria, die zijn vader David gewezen was, in de plaats die David toebereid had, op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Die dorsvloer van Ornan, die lag dus op die berg Moria. En als die verderfengel, als die daar komt, klinkt daar de stem van de hemel die het zegt: het is genoeg, trek uw hand nu af. En daarin horen we toch de echo van de stem die eeuwen geleden op diezelfde plaats had geklonken. Toen was Abraham op die heuveltoppen van Moria aangekomen. En hij had zijn hand uitgestrekt om zijn mes te nemen. En zijn zoon Isaac lag daar vastgebonden op het altaar. En Abraham stond daar klaar met zijn mes om zijn zoon te slachten. En toen klonk daar die stem: strek uw hand niet uit aan die jongen en doe hem niets, want nu weet ik. Toen tot Abraham: strek uw hand niet uit. En nu tot die engel: trek uw hand nu af. Abraham met een mes in zijn hand. En de engel die stond daar met een zwaard in zijn hand. En op diezelfde plaats waar God Abrahams mes had tegengehouden, heeft God nu het zwaard van die engel tegengehouden. En waarom? Nee, niet om Abrahams geloof. Niet om Davids berouw. Maar wel omdat God zichzelf van een lam ten brandoffer zal voorzien. En daartoe had God van eeuwigheid af al gedachten gekend. Want in de laatste hoofdstukken van de schrift, daar lezen we ook over het lam in Openbaringen 13 vers 8. Als er staat: van het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld. En daarom houdt die verderfengel een ogenblik in als hij daar komt bij die dorsvloer van Ornan. Want God heeft zijn plannen met deze dorsvloer. God zal zelf zorgen voor een offer dat de plaats inneemt van het zondige Jeruzalem. En dat zal hij nou bekend gaan maken. Want bij de dorsvloer van Ornan wordt zichtbaar dat God en rechtvaardig en barmhartig is. Dat bij hem gedachten des vredes zijn. Want in de stilte van de eeuwigheid heeft de drie-enige God een raadsplan tot verlossing van zondaren opgesteld. En in dat plan krijgt de dorsvloer van Ornan nu een plaats. Daar zal God tonen wie hij is. En daar zal hij bekendmaken dat hij allang, ja, al lang voordat David ook maar iets kende van schuldbesef, dat hij zelf al lang had voorzien in een lam ten brandoffer. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte: het bouwwerk. Want David weet hier nog niks van. Voor David was dit nog een verborgenheid. Want we moeten er wel goed op letten dat vers 16 voor vers 17 uitgaat. En sommige verklaarders proberen dat dan op te lossen door te zeggen dat het hier niet gaat om een chronologische volgorde. En dat dan de schuldbelijdenis van David uit vers 17, dat die dan ook zou gaan voordat die stem klinkt in vers 16 uit de hemel. Toch is dat mijns inziens niet waar. Want hier zien we juist dat de Heere in zichzelf vervuld is met gedachten van vrede. En hij heeft al besloten om het oordeel af te wenden. Maar dat is nog niet bekendgemaakt aan David. David is daar nog onwetend over. David weet nog niet van dat hemelse spreken van die engel. Hij ziet slechts dat die engel daar staat met een zwaard in zijn hand. En hij ziet daarbij zijn eigen zonde en zijn eigen schuld. En dat zet hem klem. Zijn schuld ligt nog steeds open. Ja, zo kan het wel eens liggen in het geestelijke leven. niet alleen bij de aanvang, maar ook bij de vernieuwing. Dat het zo gesloten ligt. De verzoening is gevonden in het bloed van het lam. Maar dat de ziel daar soms zo blind voor kan zijn. David, hij ziet alleen maar die verderfengel en zijn eigen zonde. En hij weet dat hij voor God niet kan bestaan. En zijn zonden grijpen hem aan, ja zo dat hij het moet uitroepen. Zie, ik heb gezondigd. En ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Ja, nu zegt misschien iemand, maar David was toch een kind van God. David wist toch waar zijn zonden waren gebleven. David heeft toch vergeving van zijn zonden mogen ontvangen. Ach, wat denkt u nou zelf? Als die verderfengel voor je staat, met het zwaard in zijn handen. Terwijl van binnen alles je aanklaagt en van binnen alles je veroordeelt. Als je zo sterk voelt dat die straffende hand van God naar recht is. Oh, dan kan alles uit het verleden. Dat kan zo heel ver weg zijn geraakt. Misschien zit er wel zo'n een in de kerk. Ja, u weet wel van het werk van Christus. U hebt het ook al zo vaak gehoord, maar u ziet het niet voor uzelf. Voor uzelf is het zo donker en zo duister. De slag die is al naar binnen gegaan. En die klap kwam u ook niet meer te boven en het geweten is ook gaan spreken. En de Heilige Geest heeft u ook zo sterk bepaald bij uw ongerechtigheid. En daardoor is ook de zoete smaak van de zonde ook weg. Dat is voorbij en het wordt bitter. Ja, bitterder dan de dood. En dan kan het ook zelfs zijn dat er tijden waren dat u met David, met God, door benden kon dringen en over muren kon springen. En God was aan uw zijde. En u mocht er iets van kennen, van die verborgen omgang met de Heere. Maar als zonden uw leven binnenschuiven, kan het maar weer zo allemaal weg zijn. En ligt alles overhoop van binnen. En de vrede van weleer is weggenomen. En rust heeft weer plaats gemaakt voor een diepe onrust van binnen. Want al kende David genade. Al heeft David in de gerechtigheid van Christus verzoening mogen ontvangen. Het zal toch elke keer weer opnieuw aan David moeten worden toegepast. Als een kind van God valt in de zonde, kan hij onmogelijk troost vinden in datgene wat hij in het verleden heeft gekregen. Het moet opnieuw vernieuwd worden aan zijn ziel. Zo was het bij Petrus. De Heer Jezus moest hem zelf weer ontmoeten. Zo was het bij Abraham. De Heere moest hem zelf weer terugleiden. Maar zo is het hier ook bij David. David weet nog niet dat het genoeg is. Hij weet nog niet dat het oordeel over de stad is afgewend. Hij ziet slechts de gevolgen van zijn zonde. Hij ziet hoe hoogmoed hem diep heeft doen vallen. En hij ziet hoe hij heel het volk ook heeft meegesleurd, ook in het oordeel. En niet het volk, maar hij is de schuldenaar. En hij moet het ook belijden. Ben ik het niet die gezegd heb dat men het volk tellen zou? Ja, ik zelf ben het die gezondigd en zeer kwalijk gehandeld heb. Maar deze schapen, wat hebben die gedaan? Is dat het leven? Is dat blijft er dan nog over? Kun je dan zomaar conclusies gaan trekken op grond van het verleden? Kun je dan gaan doen met wat God in het verleden aan de ziel heeft gedaan? Is er dan altijd dat leven uit die vergeving der zonde bij Gods kinderen? Oh, de geschiedenis van David leert wel wat anders. David, die ziet slechts een engel die hem het rechtvaardig verderf brengt. En het verbreekt zijn hart. En het doet zijn kleren ook scheuren. Toen viel David en de oudsten bedekt met zakken op hun aangezichten. David buigt en hij breekt en hij belijdt dat hij kwaad heeft gedaan. En dat hij schuldig staat tegenover die hemelse rechter. En dat hij het verdient om te sterven. Nee, en hij wijst niet meer naar anderen. Maar hij weet zichzelf de grootste schuldige. En vanuit dat besef doet hij een pleidooi voor het volk bij de Heer en zegt hij: Heere, wat hebben deze schapen gedaan? Zij hoeven toch niet te sterven om de zonde van David? Hij wil zelf persoonlijk de consequenties dragen voor hetgeen hij heeft gedaan. En hij zegt dat ook: uw hand zij tegen mij en tegen mijn vaders huis. En op dat smeekgebed is er dan een aanvankelijk zwijgen. David kan de plaats niet innemen van het volk. Immers een mens die zelf zondaar is, die kan niet betalen voor een ander. En het volk staat bovendien zelf ook schuldig. Ze hebben het oordeel over zich afgeroepen. En steeds meer lijkt het net zich te gaan sluiten. Het oordeel lijkt onontkoombaar. En David heeft het oordeel al leren billijken. De straf die is verdiend. Maar wat David nog niet weet, dat is dat de engel zijn hand al heeft ingetrokken. Waar David buigt onder Gods rechtvaardig oordeel, maakt God aan David bekend dat David niet verteerd zal worden door dat brekende zwaard van die engel. Maar God laat David zien dat het voor hem genoeg is. En het zielsoog van die verbroken en verslagen David, die wordt geopend voor dat grote heilsgeheim, dat God zichzelf van een lam ten brandoffer zal voorzien. En daartoe gebruikt God zijn dienstknecht, de profeet Gad. Trouwens, altijd weer schakelt de Heere daarvoor zijn dienstknechten in om het heil bekend te maken en het heil mee te delen. Ze worden uitgezonden als verkondigers van die zeer blijde boodschap, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. En hier krijgt Gad de opdracht om naar David toe te gaan. En hij mag daar niet mee wachten, want staat er in vers 18, hij moet dat op dezelfde dag nog doen. En Gad kwam tot David op dezelfde dag. De Heere laat David dus niet lang in het ongewisse. Hij komt zijn volk te hulp als ze door droefheid kwijnen. Hij komt David in zijn zielsbenauwdheid tegemoet. En de opdracht voor David is helder. Ga op, richt de Heere een altaar op de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet. En zo wijst de Heere David op die ene plaats waar een arm, rechteloos en machteloos mensenkind op rechtsgronden verzoend en behouden kan worden. David gehoorzaamt. Alzo ging David op naar het woord van Gad, gelijk als de Heere geboden had. En voor het eerst komen we die uitdrukking tegen. Alzo ging David op. Want het opgaan wordt later gebruikt voor de gang naar de tempel, zoals we zongen met die woorden van de 122e psalm, waar de stammen opgaan naar Jeruzalem. David, hij moest naar boven. Het paleis lag al in het noordelijk gedeelte van de stad op die berg Sion, en hogerop lag daar die heuveltop Moria, ook wel Ofel genoemd. In die dagen was dat nog onbebouwd. Daar lag alleen maar een dorsvloer. Dat was een rotsachtig stuk land op een hoge, winderige plaats buiten de stad. En die dorsvloer, die werd dan omgeven door een laag met stenen. En het geoogste graan tot schoven samengebonden werd daarheen gebracht. En op die dorsvloer werd het kaf van het koren gescheiden. En die halmen, die werden dan met die grote houten vorken steeds omhoog gegooid, waarbij dan het kaf uiteindelijk werd weggeblazen. En de zware korrels, die vielen dan terug op die dorsvloer en die werden bewaard in silo's. En deze dorsvloer, die was dus op de heuvel tot Moria, die was van Ornan, de Jebusiet. Hij stamde dus af van de oorspronkelijke bewoners van Jeruzalem, dat vroeger Jebus heette. Waarschijnlijk was deze man er blijven wonen nadat David de stad had veroverd. En op grond van vers 23 menen sommigen wel dat deze Ornan vroeger de koning van Jebus was. In elk geval was hij een bemiddeld man die over een dorstvloer beschikte. En het lijkt erop dat hij er in Jeruzalem helemaal bij hoort. En net als David heeft Ornan die engel met zijn dreigende zwaard ook gezien, want we lezen dat in 1 Kronieken 21 vers 20. En als hij dat zag, zette zijn zoon het op een vluchten. Maar Ornan die ziet dan de koning komen met zijn knechten. Ze dragen rouwkleding. En dat komt dan tot een ontmoeting tussen David en tussen Ornan. Waarbij David laat weten dat hij gekomen is om die dorstvloer van Ornan te kopen. De reden zegt hij er ook bij. Vers 21. Om deze dorstvloer van u te kopen, om de Heere een altaar te bouwen, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. En alhoewel Ornan dan die dorstvloer gratis van de hand wil doen, komen ze uiteindelijk een prijs overeen. Ja, het is wel te begrijpen dat Ornan hem gratis wil weggeven, want hij heeft ook die engel met het zwaard gezien. En hij beseft ook dat het oordeel ook hem zal treffen. Als die pest doorgaat, dat hij er ook door geslagen wordt. Maar David die wil er niets van weten. Want het kan niet dat hij straks een offer brengt dat hem niets kost. Er moet betaald worden voor zijn zonde. En alleen voor die volle prijs wil hij de dorstvloer en de runderen en het hout kopen. Dat staat in vers 24. Nee, maar ik zal het zekerlijk van u kopen voor de prijs, want ik zal de Heere mijn God niet offeren, brandofferen om niet. Alzo kocht David de dorstvloer en de runderen voor 50 zilveren sikkels. Dat is de prijs voor slechts de dorstvloer en de runderen, want de schrijver van de kronieken die spreekt over 600 gouden sikkelen en daarvoor kocht David dan die gehele plaats. Maar alles wordt nu Davids eigendom. Hij mag die plaats gaan gebruiken. En hij mag ermee gaan doen wat hij ermee wil doen. En het eerste wat hij dan doet is het bouwen van een altaar. En David bouwde aldaar de Heere een altaar en offerde brandofferen en dankoffers. Hij weet immers dat de schuld nog open staat. Er moet betaald worden. En terwijl David dat doet, gebeurt er dan een wonder. 1 Kronieken 21, vers 26. Want dan lezen we, als hij de Heere aanriep, zo antwoordde de Heere hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. God geeft getuigenis. Dat vuur, dat verteert nou dat plaatsbekledende offer. En dat rund dat David heeft gekocht voor de volle prijs, gaat de dood in. En dat offer neemt de oorzaak weg van Gods toorn. Het stilt de hitte van Gods gramschap. God is verzoend in de weg van het offer. En het zwaard kan daarom nu wel worden opgeborgen. En daartoe geeft God dan ook de opdracht. Vers 27 van 1 Kronieken 21. En de Heere zeide tot de engel dat hij zijn zwaard weder in zijn schede steken zal. De pest die is opgehouden. En David krijgt het te zien. Dit is veel meer dan een dorstvloer. Op de plaats waar Abraham eerder een altaar heeft gebouwd, staat nu weer een altaar. En hier gebiedt de Heere de engel dat hij moet stoppen met zijn verwoestend werk. God heeft zelf voorzien in een brandoffer dat hem behaagt. Op het hoogste punt van de stad wordt herstel en verzoening tot stand gebracht in de weg van het offer. En opnieuw blijkt dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. De bouwstijgers die worden geplaatst over die dorstvloer van Ornan. Van David die beseft dat dit de plaats is van Gods gerechtigheid. En dat hier Gods barmhartigheid en Gods gerechtigheid elkaar kruisen. Op die dorstvloer stond de engel met het zwaard. Als het bewijs dat aan Gods recht genoeg moest worden gedaan. Maar het is nu de plaats waar de Heere zijn barmhartigheid heeft betoond. net als eeuwen terug bij Abraham. En David die zeide, hier zal het huis Gods des Heren zijn. En hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. Op deze plaats, het hoogste punt van de stad, zal het huis van God oprijzen. En hier zullen de offers worden gebracht, zal het brandofferaltaar gaan roken. Nee, David mag zelf de tempel niet bouwen, maar hij mag het tempelplein wel bouwrijk maken. Het tempelplein is ontgonnen en het werk aan de tempel kan gaan beginnen. Straks zal dat gebouw in alle heerlijkheid gaan oprijzen. En het fundament, dat ligt hier al. Want hier op Maria's heuvel, op Moria's heuveltop, wordt de heerlijkheid van de middelaar ten volle bekendgemaakt. En die wordt hier getoond aan een ellendeling als David in zichzelf is. Want Christus wordt hier al verkondigd in die offerdienst. En hier wordt bekendgemaakt aan een schuldig mens dat er verzoening is gevonden. En de toorn van God is gestild. Het is genoeg, trek uw hand nu af. Het offer is gebracht, het offer van de plaats bekleden. Terwijl de muren van de tempel nog moeten oprijzen, is het eerste offer al gestort. En vele offers zullen nog volgen. Keer op keer zal het altaar gaan roken. En over die dorstvloer van Ornan zal het huis van God oprijzen. Het is de plaats waar de Heere elke keer weer zijn barmhartigheid zal bekendmaken. En daar blijkt telkens weer het wonder van verzoening door voldoening. En het spreekt alles van het grote offer dat het lam zichzelf zal offeren tot in de dood. Dat hij zich zal offeren op het altaar van het kruishout van Golgotha. Want dit offer op Moria's heuveltop, dat is nou een profetie van het volmaakte offer dat hij zal brengen. En op de plaats van het oordeel zal Gods gericht zijn zoon treffen. En hij werd tot zonde gemaakt voor zondaren die de dood hebben verdiend. En die dorstvloer van Ornan, die opent het zicht op het offer van Christus dat hij heeft gestort voor des doodschuldige zondaren. Want op deze Christus kwam de toorn van God neer. En hij is het lam dat volkomen voldoet aan de eis van Gods gerechtigheid. En in hem vinden al die schaduwen van de oudtestamentische offerdienst hun vervulling. En waar een schuldig zondaar niets heeft om in te brengen, mag die in Christus Jezus nu alles vinden. En die Christus verschijnt hier in die symboliek van die offerdienst op die dorstvloer van Ornan. En op Jeruzalems heuveltop klinkt nu de stem uit de hemel die het zegt, het is genoeg, trek uw hand nu af. Nu klinkt die stem wel. Maar eeuwen later zal de hemel zwijgen. Als de toorn van God ontbrandt over Christus Jezus. En dan zal het niet klinken, het is genoeg. En dan zal die toornende en die brekende hand niet worden teruggetrokken. Want aan Gods recht zal moeten worden voldaan. En de hitte van Gods gramschap zal moeten worden geblust. En de hitte van Gods gramschap werd geblust aan hem die zichzelf heeft geofferd op het altaar van het kruis. En van deze Jezus spreekt nou heel die oudtestamentische offerdienst. En zo wordt de dienst van de priesters hersteld. Nee, niet meer in Silo. Ook niet meer op de hoogte van Gibeon. Op de heuveltoppen van Jeruzalem zal de priesterdienst in volle glorie worden hersteld. En straks zullen daar de priesters hun dienst doen. En in hun offerdienst zal uitkomen dat God de barmhartige is. De eerste voorbereidingen zijn daarvoor al getroffen, hier in 2 Samuel 24. Want God heeft zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer. En dat is wat heel Israël moet weten. Nee, nog meer. Wat heel de wereld moet weten. Want die boodschap mag niet verborgen blijven. Voor Davids oog ontvouwt zich het volgende hoofdstuk van Gods heilsplan. Opnieuw een stap dichter bij de komst van Davids grote zoon. En alles wordt in gereedheid gebracht, opdat die grote zoon van David straks zal heersen vanaf Davids troon. En dat hij uiteindelijk heel de tempel zal vervullen. Maar dan is er nog één lijn. Want op die dorstvloer van Ornan mocht David ook persoonlijk gaan ook verstaan dat zijn zonden zijn verzoend en dat zijn schuld is voldaan. En op die heuveltop van Jeruzalem mocht David persoonlijk ondervinden dat God in Christus Jezus een weg ter ontkoming heeft ontsloten. Waar David niet zelf kon zorgen voor betaling van zijn schuld, heeft God gezorgd voor een plaatsbekleder. Maar hoe kwam David nou op die dorstvloer? Hoe kwam David nou op die offerplaats? Nee, niet met de borst vier vooruit. Hij stak zijn hoofd ook niet omhoog. Hij was geen trotse koning die het nog zo goed met zichzelf getroffen had. Hier was een klein mens. Die bukte. En die boog. En die billigde Gods rechtvaardig oordeel. Zijn koningskleed, die had hij afgelegd. Hij droeg slechts zijn zondaarsplunje. Het gewaad van een verbroken hart en van een verslagen geest. Hij wist zich zondaar voor God. En zo ging David op naar de plaats waar die offerdienst werd verricht. En daar kwam hij als een arme en als een rechteloze in zichzelf. En daar stond hij als een boetvader en als een schuldig zondaar. En hij kwam daar met gescheurde klederen. Alle heerlijkheid die hij had als koning was van hem weggenomen. Want dan kun je 10 keer koning zijn, maar David is hier koning af. En hij is de ellendigste van alle mensen. En hij weet zich hier zo diep ongelukkig. Want het is zijn eigen schuld dat die engel met dat wrekende zwaard voor hem staat om hem te treffen. Zeg, bent u nou wel eens zo naar die offerplaats toegekomen? Bent u nou wel eens zo gekomen op die plaats waar de bediening der verzoening plaatsvindt? Dat je nette kleed uit moest. En dat je daar kwam met gescheurde kleden, een verbroken hart, een verslagen geest. En je kwam er als een berooide zondaar, als één die helemaal niets heeft, als één die enkel schuld in zich omdraagt, als één die het oordeel van God waardig is. Als u daar zo komt op die plaats, dan is er toch ook geen heerlijker plaats als die dorstvloer van Ornan. Want daar wordt toch geleerd dat God om Christus wil barmhartig en genadig is en zichzelf wil gaan wegschenken aan zo'n zondaar. En is er dan geen heerlijker plaats om te mogen komen daar waar de bediening van de verzoening plaatsvindt? Nee, er hoeft geen dier meer worden geslacht. En het altaar rookt niet meer, want het lam Gods is geslacht. En in Christus Jezus is heel die oud-testamentische offerdienst volkomen tot vervulling gekomen. Er is een offer gebracht voor de zonde. O, het is waar. Wie zou niet vrezen als die verderfengel met dat zwaard voor je staat? En als het geweten je aanklacht en de zonde in de ziel ook gaat spreken. Maar weet, dat offer van Christus, dat heeft kracht tot uitdelging van uw schuld en tot verzoening van uw zonde. Want in Christus Jezus ligt de vergeving. En in hem ligt de reiniging van al uw zonde. En wie in hem begrepen is, die hoeft ook niet meer te vrezen. En weet u, de plaag kan ophouden. Die plaag die veel erger is dan de pest. De plaag die u, jou en mijn leven zo beheerst. De plaag van de zonde. Maar u hoeft niet met die plaag onder de leden door te leven. Want de pest van de zonde, hij hoeft niet dodelijk te zijn. Want er is een heelmeester. Er is het bloed van Jezus Christus dat volkomen genoegzaam is om de toorn van God te stillen. Een ander middel zult u niet vinden om die plaag te doen ophouden. Maar dit middel is ook het beste middel. Want op het altaar in Jeruzalem, aan dat kruishout van Golgotha, is verzoening gevonden. Doordat Christus Jezus zichzelf als het grote zoenoffer heeft laten kruisigen op Golgotha's kruis. En leg u dan toch neer aan zijn voet. Want hij en hij alleen is gegeven tot volkomen verzoening van al uw zonden. De plaag houdt op waar een zondaar daar ligt, waar die zijn straf leert billijken, ook de ogen mag opslaan en mag zien op de gerechtigheid die er ligt in Christus Jezus. Amen.